Pierrot, waarom zeg ik François? Het is Pierrot. Welkom, Pierrot. Hij verstaat Nederlands. Nee. Ik zal mijn preek in het Nederlands geven en af en toe een paar woordjes überzetten in Duits. 1 Petrus, hoofdstuk 5, vers 7. Zijn jullie klaar voor het woord van de Heer? Want ik geloof dat God vandaag een woord heeft voor zij die met een bepaalde last op hun schouders zitten. In Jezus' naam. Ik denk trouwens, degenen die online zijn, welkom. God zegen dat jullie erbij zijn. 1 Petrus, hoofdstuk 5, vers 7 in de Groot Nieuws. Groot Nieuws Bijbelvertaling. Zegt, werp al uw zorgen op hem. Hij zorgt voor u. Ik laat dat even in. Laat dat even zinken in. Hè? Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Kom daar straks terug. Filippenzen hoofdstuk 4, vers 6 tot en met 7. Waar ben ik? Filippenzen hoofdstuk 4, vers 6 tot en met 7. In de NBV leest dat als volgt. Wees over niets bezorgd. Dat is een moeilijke, hè? Iemand daar problemen mee? Wees over niets bezorgd. Oei. Ai. Zorgen komen elke dag. Zorgen komen elke morgen, elke avond. Het is alsof we worden overladen met zorgen. En Paulus zegt hier, wees over niets bezorgd. Hoe moet ik dat doen? Al gelukkig dat hij nog een vervolg heeft gezegd. Stel voor dat hij alleen maar zegt, wees over niets bezorgd en dan punt. En trek uw plan. Maar, vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. Oké, een andere vertaling zegt het in de Leidse vertaling zegt het als volgt. Wees onbezorgd. Ja, dat is ook trouwens de titel van mijn boodschap. Wees onbezorgd. Maar laat wat u te vragen hebt, steeds door gebed en smeking met dankzegging, aan God bekend zijn. En de vrede die God geeft, een vrede die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren. Amen. Laten we even bidden in Jezus' naam. Vader, ik weet niet wat u wilt doen de komende minuten, maar ik bid, Heren, dat het mag volbracht en voltrokken worden in de harten van de mensen die het horen vandaag, Heren. Vader, ik bid dat uw vrede ons mag bewaren in Jezus' naam. Amen. Iemand van jullie al eens bezorgd geweest? We hebben allemaal zorgen in dit leven. Zaken die betaald moeten worden, klussen die opgeknapt moeten worden, ruzies tussen vrienden en familieleden die dwars zitten, een verlangen in je leven dat maar niet uitkomt, kinderen die je graag ziet, maar ze doen niet, of ze hebben niet de levensstijl, of ze bewandelen niet het pad dat jij wilt dat ze bewandelen. Het zijn zorgen, het zijn zaken die stress bij je geven. Elke dag heeft genoeg problemen, elke dag heeft genoeg zorgen. En het is niet omdat je christen bent, amen, dat opeens al die zorgen gaan verdwijnen. Het is niet wanneer je de naam van Jezus ooit hebt aangeroepen in doopsel, amen, dat opeens al je problemen, al je rekeningen vanzelf worden betaald. Nee, opeens komen ineens mensen tegen je op. Vrienden die je dacht dat vroeger vrienden waren, zijn opeens niet meer je vriend. Opeens gaat het precies wat minder op het werk. Kan allemaal gebeuren, amen. Zorgen zijn nu eenmaal deel van het leven. Maar ze mogen niet de controle gaan nemen over ons leven. Amen. Ze mogen niet de plaats innemen van ons geloof. Ze mogen niet zo groot worden dat we alleen nog maar kunnen denken aan onze stress en aan onze zorgen. Ze mogen niet de prioriteit krijgen zodat je niet eens je aandacht kan richten op wat Jezus heeft gezegd en wat Jezus heeft gedaan voor je. Amen. Die zorgen mogen niet zoveel aandacht krijgen, zodat we zelfs niet meer, zoals Paulus zegt, naar hem toe gaan in gebed met dankzegging. Heb je dat al schat dat je zo hard hebt gepiekerd en zo vol stress zit, dat je het zelfs niet eens bij God brengt, omdat je er gewoon overmand wordt door van, oh, dat moet en dat gebeuren. Dat we zelfs niet ineens, niet voor te vragen van God, fix dit, hè. Nee, gewoon om te zeggen van God, ik heb hier een last op mijn schouders. Neem dat van mijn hart. Neem dat van mijn schouders. Doe er iets mee. Heer, ik breng het naar jou. Amen. Soms kan het zo groot worden dat het je wakker houdt, dat je angstvallen krijgt. Amen. Maar die mogen niet zo groot worden. Amen. Dat ze groter worden dan het werk van Jezus aan het kruis. Deze morgen, en ik geloof dat God deze preek heeft geleid, Deze morgen was ik naar een soortgelijke boodschap aan het luisteren. En ik werd geïnspireerd, amen, om een paar zaken uit te pakken. Ik heb gehoord bijvoorbeeld, stress is de hedendaagse ziekte. Hè? Stress vandaag is de 21st century disease. Ja? We weten het allemaal, we hebben het allemaal gehoord, burn-outs op de werkvloer, burn-outs in het vrijwilligersleven, burn-outs in de familie, amen. Burn-outs door allerlei omstandigheden, het wordt allemaal te veel. Stress is het nieuwe roken. Amen. Stress geeft allemaal verschillende lichaamskwalen met zich mee, waardoor dat onze levensstandaard naar beneden gaat. Nu, er zijn heel veel onderzoeken over gedaan over stress. Hè? Hoe dat je stress krijgt, hoe dat je stress kunt vermijden. Er zijn heel veel boeken over geschreven. En de meeste auteurs zeggen dat stress komt door een combinatie van twee factoren. Ja, luister goed. Twee factoren die stress produceren of geen stress, of minder stress. En factor nummer 1 is uw verwachtingspatroon. Ja? Dat is uw verwachting. Wat jij verwacht. Of wat dat ze van u verwachten. Je hebt innerlijke verwachtingen. Ik ga direct een voorbeeld geven, dan wordt het duidelijk. En je hebt verwachtingen die mensen van buitenaf op u leggen. Ja? Dus het verwachtingspatroon. En dan heb je het controlepatroon. Hoeveel controle heb je om die verwachting te gaan vervullen? Heb je veel controle? Heb je weinig controle? En een combinatie van die twee produceert stress. Een voorbeeld. Stel dat je aan het werk bent en je een baas vraagt op vrijdagavond. Ja, vraagt Bart tegen maandagmorgen. Maakte jij een nieuwe presentatie? Want er komt een nieuwe groep van investeerders langs in het bedrijf en jij moet een presentatie maken van hoe ons bedrijf, een belangrijke presentatie, want dat gaat veel geld opleveren, zijn belangrijke klanten, maak dat in orde tegen de maandag. Nu, moest ik in die bedrijfswereld staan, ik zou wel een beetje stress krijgen. Want de verwachting wordt op mij gelegd dat ik heel goed moet doen. Ik moet goed doen, want de klanten, geld hangt er vanaf. En misschien zelfs mijn job, want als ik het niet goed doe, wat gaat mijn baas zeggen? Dat is misschien strike 1 en na 3 strikes zoeken ze een andere. Dus er is een verwachting van buitenaf, maar ook van mezelf, want ik ben een beetje perfectionistisch en ik wil dat goed doen. Dus de verwachting is hoog. Ja? De controle is nog medium, want een weekend, dat is lang. 2 dagen. Dat komt in orde. Ik ben goed met PowerPoint. Ik ben goed met mijn computer skills. No problem. Ik maak dat. 1, 2, 3. Een uurtje, 2 uurtje tijd. Voilà. En ik kan weer laten zien dat ik het kan. Controle. Ik heb controle. Dus mijn stress is minimaal. Maar dan zaterdag gebeurt er opeens iets. Zaterdagmorgen. Zoals de zuster van ons moest ineens beginnen overgeven. Zoals zuster Marianne. Ja? Dat kan gebeuren. En je bent heel weekend ziek. Je hebt ineens buikgriep. Controle wordt minder. Stress wordt hoger. Ai. Ik word ziek en ik moet die presentatie tegen maandag hebben, maar ik ben ziek. En zondag voelde wel beker, niet ziek genoeg om het af te bellen, hè? Maar wel ook niet goed genoeg om je te concentreren. Dus je hebt meer stress. Dan komt zondag een bijkomend probleem. Uw computer is kapot. Controle, nog minder. Verwachting blijft hetzelfde. Controle minder produceert stress. Enorme stress. Stress produceert pijn. Mijn buik. Maar ik heb al buikgrip, dus nog erger. Dus snap je waar ik naartoe ga? He? Dus dat is het patroon die stress produceert. Verwachtingen die je ook op jezelf kan leggen, van binnenuit of verwachtingen van buitenuit. Amen. En controle. En zo heb je stress in alle facetten van het leven. Nu hebben ze een nieuw stressfenomeen. Dat noemt stress in het verkeer. Alles van gehoord? Hè? Wie van jullie heeft af en toe wat stress in het verkeer? Het wordt precies erger met de jaren. Hè? En ik zie dat mensen erger, dat ze de regels niet meer respecteren. Iedereen moet snel op tijd zijn ergens. En dan zijn er een paar van ons die zich aan de regels willen houden, nietwaar? Dus ik heb een verwachting van mezelf. De wet geeft mij een verwachtingspatroon. Hou u aan de wet. Ja? En ik kan dat controleren, dus weinig stress. Als ik 60 mag rijden, rij ik 60. Als ik op de straten mag rijden, 120. Maar dan heb je af en toe van die mensen die zich niet houden aan de wet. Ja? Dat is buiten mijn controle. Maar die geven mij wel stress. Dan zit er daar een, zo kennen dat zo, je zit zo rustig 70 te rijden. En dan zit er daar zo een achter u zo. En je moet precies rap zijn, maar ik mag niet rapper dan 70. Hè? En je zit maar te flikkeren en zo proberen voorbij. Maar geeft dat stress. Ja? Dus buiten mijn controle. Iemand anders produceert stress voor mij. Amen. Nu, hoe kunnen we daarmee omgaan? Want dat is mijn titel. Wees over niets bezorgd. En de twee grote schrijvers van het Nieuw Testament, onze vriend Paulus en Petrus, zeggen alle twee, maak u geen zorgen, geef ze aan hem, want hij draagt zorg voor u en de vrede van God zal je bedekken. Dat klinkt mooi, hè? Niet waar? Klinkt mooi, maar veel mensen proberen het als volgt te zien. Zij denken, geef de zorgen aan hem, God zal voor je zorgen en al je problemen oplossen. Hij gaat al uw verwachtingen die je hebt, gaat hij inlossen. Is dat wel waar? Is dat wel waar? Heeft Petrus geschreven, werp je zorgen op hem en hij zal ervoor zorgen dat ze opgelost geraken door de situatie te veranderen? Heeft Paulus geschreven, maak je niet ongerust, blijf goed bidden, God zal het wel fixen? Nee, maak je geen zorgen, kom bij hem, hij draagt zorg voor je en hij zal je bedekken met zijn vrede. Of mijn situatie gaat veranderen of niet, dat laat ik in het midden, maar ik wil vooral vrede hebben te midden van mijn zorgen. Te midden van de stress. Amen. Want wat betekent eigenlijk zorg dragen? Dat is wat, wil je nog eens naar Petrus gaan, vader? Hij draagt zorg voor. Wat betekent dat? Sommige mensen, dat betekent dat hij al mijn problemen gaat oplossen. Ja, is dat wat jij doet als goede vader of moeder? We weten allemaal, als je een goede vader of moeder bent, of opvoeder, dat je niet altijd de zin van je kinderen gaat geven. Hè? En als ze iets niet krijgen, dan krijgen ze stress, want ze hebben een verwachting. Ik wil koekje. Ik wil die lekstok. Ik wil die tablet, is dat nu? Als ik nu over koekjes te spreken. Geef me die tablet. Geef me die tablet. Ze hebben een verwachting. Ik wil die tablet. En als ze dat niet krijgen, worden ze natuurlijk angstig, want ze hebben iets niet gekregen en daardoor krijgen ze onrust. En ze weten niet wat doen in deze tijd, amen, om zich bezig te houden. En dus ze willen die tablet. En wij zeggen soms inderdaad, omdat we het niet geen tijd hebben, we zeggen, goed jongen, speelt me. En voordat je het weet, is er maar 2-3 uur op bezig, amen, worden ze verslaafd en zo verder. Maar als we iets of wat verstand hebben, amen, van opvoeden, dan zijn er momenten dat we moeten zeggen, nee, nu niet. We gaan iets doen dat meer opbouwender is voor uw leeftijd. We gaan iets doen dat minder vernietigend is voor uw vorming van uw hersenen. We gaan een keer creatief zijn, we gaan een keer kleuren, we gaan een keer lezen. We gaan een keer iets anders doen dan een tablet. Dus we moeten nee zeggen, af en toe tegen onze kinderen, niet waar? Amen. Nu, ze gaan kwaad zijn, dat is waar. Ze gaan kwaad zijn, ze gaan zo zijn. Ze gaan soms zelf tegen hun vrienden zeggen, amai, ik heb de slechtste papa van heel de wereld. Ik mag niks van mijn papa. Oh, ik heb een goede papa. Ik heb deze weekend 6 uur mogen gamen. En 2 uur op tocht. Ik dacht, amai, jij zo'n goede papa. Oh, ik wou dat ik uw papa had. Dat zeggen kinderen. Maar 20 jaar later, amen. Als ze dan terugkijken op hun leven, gaan ze beseffen, eigenlijk had ik toch niet zo'n slechte papa. Hij was streng. Hij gaf me niet altijd wat ik wou. Maar het heeft me wel zaken bijgeleerd waarvan ik nu de vruchten pluk. Ik zag het toen niet, maar ik zie het nu wel. En wanneer Petrus zegt, werp je zorg op hem, want hij draagt zorg voor je, hij geeft om je, betekent niet dat hij ons alles gaat geven wat we willen en vragen, maar dat hij ons de belofte geeft dat hij voor ons zal zorgen op de manier die hij vindt dat goed is. Amen. En onze Vader ziet verder dan onze tijdelijke zorg. Hij kijkt naar onze eeuwige bestemming. Amen. Onze Vader heeft als eerste belang de gezondheid voor ogen van onze ziel. Niet om onze zelfzuchtige verlangens te behagen. Amen. Amen. Nu moet je weten, Petrus schreef naar een publiek. Wist je wat die mensen doormaakten? Wist je wat voor zorgen dat die hadden? In de eerste eeuw? Dat waren niet zorgen van, ik kan niet op tijd komen op het werk. Pas op, onze stress is ook valide. Maar zij hadden stress van, kan zijn dat volgende week ik mijn job verlies omdat ik christen ben. Kan zijn dat ik volgende week in de arena mijn leeuwen word geworpen omdat ik niet wil buigen voor keizer. Ja? Kon zijn dat heel de gemeenschap tegen mij gaat keren omdat ik niet samen met hun naar een tempel wil gaan met afgoderij, waar ze dan moeten neerbuigen en wat wierook branden. En als ik dat niet meer ga doen, dan word ik verwijderd uit de maatschappij. Dat is stress. Niet waar? Dat is stress. Hoe ga je nog eten krijgen? Hoe ga je nog voor je zorgen? Niet alleen voor jezelf, maar voor je kinderen. Dat is stress. En toch zegt Petrus en Paulus, als je zorg hebt, geef ze aan Jezus. Want hij draagt zorg voor je. Nu, heeft Jezus de vervolgingen weggenomen? Heeft hij ervoor gezorgd dat de Romeinen ineens met de grond gelijk worden gemaakt? En zegt van, mannen, dat zijn niet mijn kinderen, laat ze doen. Nee, ze hebben dat moeten ondergaan. Betekent dat Jezus niet voor ze heeft gezorgd? Jawel, ze zijn allemaal gestorven als martelaren en ze zullen de beloning van de martelaren ontvangen, want God heeft ze de kracht en de genade gegeven om overwinnend uit de beproeving te komen. Amen. Om vredevol uit de beproeving te komen. Amen. Trek dat door naar 2023. We leven vandaag veel betere omstandigheden. Het leven dat we hebben is zelfs aangenaam, comfortabel. En dus wanneer wij zaken vragen aan God, want we weten dat Hij voor ons zorgt, dan vragen we soms eigenlijk, Vader, laat mijn comfortabel leven zo blijven zoals het is, want ik wil geen verandering. Amen. Laat me alstublieft terug opnieuw in voorspoedigheid, want ik heb gehoord op die YouTube-channel en die predikant dat we allemaal voorspoedig moeten zijn en rijkdom en dat we succesvol moeten gaan zijn. En dus we beginnen te bidden op basis van een evangelie dat niet het juiste evangelie is. Amen. Ik heb het deze weekend nog gehoord. Er was een madame die werd geïnterviewd. Een madame, een moeder. En die zei, ik ben een trotse moeder. Ik ben de beschermer van mijn huis. Wauw. Nou, wat doe je dan om je huis te beschermen? Ik bid elke dag voor mijn kinderen. Ik bid elke dag voor mijn man. Ze leven niet echt hoe dat ze moeten, maar ik bid ervoor. Ik heb in mijn slaapkamer heb ik allemaal post-its op de muur geplakt. Met allemaal bijbelversen en declarations. Ken je dat? Hoe zeg je dat? Declarations. Spreuken, dat ik moet zeggen. Ja? En ik lees hier, mijn man is succesvol. Hij gaat het maken in de wereld, in Jezus' naam. En dat claim ik elke dag. Mijn kinderen zijn beschermd. Psalm 91. Er zal niets hun kunnen raken. Geen ziekte zal hen treffen. En dan heb ik deze spreuk dat ik claim in Jezus' naam. En ze gaan beschermd blijven, want ik doe dat elke dag. Dat is het niet, hè. Dat is het niet, hè. Weet u waarvan dat komt? New Age. The power of positive speaking. En dat is de kerk ingeslopen, ergens in de vorige eeuw. En dat klinkt heel bijbels, want ze gebruiken spreuken en ze gebruiken psalmen allemaal. Maar wat zit er in het hart? Het hart zegt, ik wil dat er niks slecht komt aan mijn familie. Ik wil dat mijn man succesvol is, dat we genoeg geld hebben, dat we geen problemen en zorgen hebben. Want ik haat zorgen, maar dank de Heer dat hij gestorven is voor mij. En dat is positief, the power of positive speaking is ingeslopen in de kerk, dat je bekend geen verkeerd woord mag zeggen, niks negatief, of dat gaat gebeuren wat jij zegt. Dat is het niet. Amen. Waar we tot de Heer moeten komen is met onze zorgen. Amen. En dat we kunnen bidden dat God ons geloof geeft, dat God ons de kracht geeft, dat God ons de genade geeft om te zien zoals Hij ziet. En dan komen we weer in dat patroon met stress. Verwachtingen en controle. Maar meestal bidden wij, amen, God geeft mij controle. Want als ik controle heb, minder stress, nietwaar? God geeft mij veel controle. En dan heb ik minder stress. En controle hebben wanneer dat de situatie goed gaat, nietwaar? Maar wat als onze verwachtingen verkeerd liggen? Daar vragen we nooit om. We vragen altijd maar, God geeft mij controle of neem jij controle, dan komt het goed. Maar wat als mijn verwachtingen verkeerd zitten? Wat als mijn wensen verkeerd liggen, nietwaar? Die creëren stress die normaal er niet hoeft te zijn. Een voorbeeldje. Onze vriend. Abraham. Hij kreeg een belofte. Een verwachting. Niet waar? God zei tegen Abraham, je krijgt een kind. Abraham had een vrouw, redelijk oud. Hè? En hij dacht van, dat gaat niet lukken, maar oké. Okay, het zal wel in orde komen, een verwachting. God geeft een verwachting, je krijgt een kind. Heeft hij controle daarover? Nee. Zijn vrouw is onvruchtbaar. Ja. En na een tijd, en na een x-aantal jaar wachten, komt dat kind niet. Wat doet Abraham? Ik wil meer controle, want deze geeft mij stress. Ik heb een verwachting, God heeft gezegd, hij heeft niet gezegd wanneer. Maar ik ga een kind krijgen en die van mij begint oud te worden. Dat gaat niet meer lukken. Dus ik moet snel controle nemen, want dat bezorgt mij stress. Dus hij neemt controle, hij heeft een kind van Hagar, kent verhaal. En daaruit komt dan uiteindelijk veel meer miserie. Amen. Uiteindelijk zijn er ook zo'n zaken die in onze levens gebeuren. Amen. We hebben soms verwachtingen die op ons gelegd worden. Soms van buitenaf door andere mensen. He, we moeten revival hebben. We moeten opwekking hebben. We moeten België bereiken. Ja? En natuurlijk creëert dat stress. Ja? En soms noemen we dat positieve stress. Ja? En sommigen zeggen, oh, maar God zal het doen. Wij hoeven niks te doen. We gaan gewoon hier blijven zitten. We laten dus de... Nee, dan moet je naar God gaan en zeggen van, God, wat wil je? Hoe wil je dat wij dit doen? Wil je dat wij daar controle over hebben? Wil je dat we de controle loslaten? Moeten we meer controle hebben? Minder controle? Het is geen zwart-wit, hè? Het is altijd ergens een balans. Elke verzoek tot God is altijd anders. En er zijn erbij, oh ja, we gaan dat doen, die revival. En we gaan dit doen, we gaan dat doen. En zij nemen heel veel controle, maar laten eigenlijk weinig over aan God, om God instructies te geven. Maar zij gaan het doen, want ze hebben een programma gelezen, een programma gezien dat in Amerika is gewerkt. En ze gaan dat naar België brengen, en we gaan hier juist hetzelfde doen. En ze zijn aan het werken en werken. En ze zijn jaren bezig en ze zien geen vruchten, want dat werkt hier niet zoals in Amerika. En dus komt er stress en een burn-out. Dat werkt hier niet. We doen al jaren. Hoe komt dat dat niet werkt? En daar, dat is omdat we niet naar de Heer gaan en vragen van, Heer, hoe wil je dat ik, toen moet ik minder controle en u meer aan het werk laten? Snap je wat ik wil zeggen? En zijn die verwachtingen wel van u? Is het aan mij om opwekking te zorgen voor heel de gemeente? Want soms leggen ze verkeerde verwachtingen, wat verkeerde stress brengt. Amen. En je krijgt preken rond je oren gezwaaid en zie dat je heel je werkvloer, waar dat jij door God bent geplaatst, zie dat iedereen binnen het jaar wordt geëvangeliseerd en je moet woordjes planten en bijbelstudies houden. En dus er komen de verwachtingen op u gelegd. Waarover dat je weinig controle hebt, want die mensen die luisteren niet. En Mirjam, ze luisteren niet. Hey, je wilt het wel doen, die verwachting inlossen, en je wilt tegen iedereen prediken, maar... Wanneer reageert er nu eens iemand positief? Ik kan dat niet controleren. Ik krijg er stress van. Ja. Hetzelfde met uw kinderen. Hè? De verwachting is, kinderen moeten opvoeden in de Heer. En dan zal het goed gaan. Hè? Ken je die vers? Hè? Breng ze op in de Heer. En ze zullen niet van het pad afgaan. En dat staat in Spreuken of ergens. Maar we kennen duizenden kinderen die zijn opgevoed in de Heer, maar van het pad afgaan. En dan kijken ze allemaal naar de ouders. Nou, die heeft iets verkeerd gedaan. Verwachting. Die heeft iets verkeerd gedaan. Die heeft iets minder goed gedaan. En jij kunt dat niet veranderen, je kind. En je wilt dat wel, en je wilt controle. Dus wat ga jij doen? Je gaat die forceren. Gaat die forceren. Pas op, soms moeten we ze forceren. Dat is niet aan. Maar je gaat ze forceren, en je gaat ze om de uur nog verder wegduwen. En je gaat niet naar gebed, en je gaat niet in gebed. En om hulp te vragen bij God, van hoe moet ik dat hier aanpakken? Je doet het in het vlees, je doet het in zelfcontrole. Want dat is wat jij hebt gehoord, dat iemand anders heeft gezegd dat je moest doen. Ja, als ze van het pad zijn, zie je dat je ze streng. Je moet ze streng, zoals broeder Joa. Je moet met de stok, hè. Met de stok, hè. Maar broeder Joa, de stok is niet altijd om mee te slaan. Helemaal niet. Kunnen meer leiden. Voorbeeld geven. Amen. En dus, jij wilt die controle hebben. Hè? En, want het creëert stress. Geen controle creëert stress. Ik wil geen stress. Dus controle nemen. Maar wat zegt Paulus? Ga maar terug naar Filippenzen. Amen. Halleluja. Maak uw zorgen bekend bij hem. Amen. Dank u, Jezus. Maak uw zorgen bekend bij hem. En de vrede van God. Ik kan het in de Leidse vertaling lezen. Laat wat u te vragen hebt steeds door gebed en smeking met dankzegging aan God bekend zijn. En de vrede die God geeft, een vrede die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Dat is wat de uitkomst zal zijn. Amen. De harten en het denken bewaren. Gaat mijn omstandigheden veranderen? Dat kan niet. Maar ik wil weten, Vader, ligt mijn verwachting juist, ligt mijn controlegevoel juist. Amen. Moet ik meer controle, moet ik minder controle, moet ik meer loslaten, moet ik meer... Snap je wat ik wil zeggen? En ik bid in de naam van Jezus dat vandaag iemand mag beseffen dat het de wil van God is inderdaad om door het leven, halleluja, onbezorgd te gaan. Dat wil niet zeggen dat er geen zorgen gaan komen, gaan zorgen, maar ze mogen u niet gaan beheersen. Amen. Dank u Jezus. God plaatst alles in het eeuwig perspectief. Hij kijkt naar het eeuwige. En hij leidt ons in zaken, en soms zijn er zaken die we niet willen. Amen. Maar hij leidt ons daarin, hij laat zaken toe, omdat als we dan die zaken, hoe moet ik zeggen, we kunnen in die beproevingen naar hem toe gaan. En doorheen die zaken worden we gevormd. Doorheen die beproevingen wordt ons karakter gevormd. Amen. Halleluja. En soms kun je niks veranderen aan de zaken, aan de beproeving. En is het allemaal de schuld van iemand anders. Dat kan goed zijn. Amen. Dat kan goed zijn. Maar ik kan alleen maar mijn reactie controleren op iemand anders zijn reactie. Niet waar? Ik heb gelezen een getuigenis van een vrouw die was bang, angstig voor het verleden. Ze zegt, mijn familie zit onder een vloek. Ik kom uit een familie, drank, drugsgebruik. Hè? En het is precies als er een generatievloek is in mijn familie. En dan wordt dat natuurlijk van de pulpit er ook nog eens bevestigd. Wat een duivel heeft een generatievloek in uw familie. En kun je maar beter uitzoeken wat dat is. En dus dan gaan ze beginnen graven van, oh, wat zit er allemaal in mijn familie? Oei, wat zit er allemaal in mijn bloedlijn? Wat heeft men een bed over grootvader uitgespookt dat ik nu in de miserie zit? Maar ik heb goed nieuws voor jullie. Amen. Je hebt er geen controle over. Maar Jezus heeft er de controle over. Want Jezus is het einde van elke vloek. Amen. Jezus is het. Jij kan nu de beslissing nemen. Ja, het is waar. Met een bed over grootvader en met een grootvader en met een vader. Allemaal alcoholiekers. Maar ik ken Jezus. Amen. En ik ga controle nemen door nu niet meer geregeerd te worden door de leugens van de duivel. Want God geeft me de controle. Ik kan me laten doen door een duivel en van links en naar rechts door al zijn leugens helemaal groggy worden gemept. Of ik kan kiezen. God heeft me de controle gegeven om er tegen in te staan en zeggen van, Jezus, uw naam is de grootste, uw naam is de hoogste, uw naam is allemaal. Oh, ik moet een tekst van buiten leren. En je kunt dat beginnen roepen tegen uw situatie, want zijn bloed is krachtiger dan de generatievloek. Amen. Dank de Heer. Zijn bloed is krachtiger dan de vloek. Wat is de vloek? De vloek is dood. Zonde. Produceert dood. Niet waar? Dat is een vloek en dat zit op elke mens die niet in Christus is. Elke mens die zondigt zal uiteindelijk slechte dingen creëren in zijn leven. En raad, andere mensen zijn daar ook de dupe van. Amen. Er is een neerwaartse spiraal. Amen. En het heeft zijn impact op iedereen rond u. Voorbeeld. Een stiefvader adopteert een meisje. Stiefvader misbruikt het meisje. Meisje groeit op met een verkeerd beeld van mannen. Laag zelfbeeld. Omdat dat laag zelfbeeld, gecreëerd door je slechte stiefvader, omwille van zonde, gaat het meisje nu door haar laag zelfbeeld haar geluk zoeken in drank. In drugs. Amen. Zij groeit op. Zij zit onder invloed van drank, drugs. Ze is zelf een kind. Amen. Dat kind kan niet opgevoed worden door iemand dat verslaafd is. Dus het kind komt terecht in een stiefgezin. Dat kind. En snap je wat ik wil zeggen? Het is een neerwaartse spiraal. Ergens iemand gezondigd en dat creëert een effect van allemaal miserie. Maar iemand moet zeggen, Jezus is het einde van deze vloek. Amen. Ergens moet iemand zeggen, Jezus is mijn zegening. En wat een duivel heeft gedaan in mijn familie, ik ga het niet uitspitten. Ik ga hier niet met een schub zitten graven. Dat hebben ze allemaal gedaan. En dan kan ik daar iets tegen doen. Jezus heeft het reeds gedaan. Vanaf nu gaan er zegeningen volgen doorheen mijn transformatie. Amen. Dank u, Jezus. De wet is heilig. De wet van Mozes. De regels van God zijn goed. Het vertelt hoe ze zich moeten gedragen. In het land, in het beloofde land. En je denkt misschien als je in het oude verbond leest, en ik kom direct op mijn punt hoor, als je kijkt naar al die wetten, wat zijn allemaal voor rare wetten? Hè? Je mocht geen gemengelde kledij aandoen. Hoe kan God daar nu een bedoeling mee hebben? Hè, ze mogen niet dit doen, ze mogen dat niet doen, ze mogen geen varkens eten. Elk van die wetten was bedoeld om een zegening te zijn voor het volk. Zodat het volk gezond zou zijn en zodat het volk niet in afgoderij zou vervallen. Want de afgoden, de heidenen rondom Israël, zij waren altijd bezig met het verafgoden van vreemde goden door kinderen te offeren. Door seks te hebben met dieren, door seks te hebben met tempelprostituees. Dus God heeft al die zaken gezegd van doe dit en doe dat niet. Ja? Als je dat wel doet, dan komt er een vloek over. Slecht, zonde. Als je het wel aan u houdt, komen er zegeningen. Waarom? Omdat ze gezond bleven en ze zijn een licht. Mensen rondom hun konden zien van, dat is hoe het moet. Wel, hetzelfde is nu in het Nieuwe Testament. Amen. Er is een vloek in de wereld, genaamd zonde. Weg van Gods heilige wetten en regels en wat goed is voor ons. Niet zo, God zegt, ik ben de beste en de grootste. Je moet luisteren naar mij, geuze mormels, ik ben een dictator. Nee, God geeft die 10 geboden, God geeft die nieuwtestamentische principes in ons hart voor ons goed, om een einde te maken aan de vloek van de zonde. Daar waar er allemaal verwarring heerst in de wereld over wat is een vrouw, wat is een man, en verwarring, je kan alles worden wat je wil, zegt de kerk, nee, God heeft het zo en zo gedaan. Oh, maar God zijn al oudbollig, man en vrouw, alleen maar die twee, er is toch veel meer. We zeggen dat omdat dat het beste is voor de gezondheid van de gemeenschap. Amen. Niet omdat we superieur voelen, dat is de beste wat God voor ons heeft. Amen. En er zal licht uitkomen, er gaat genezing uitkomen, dan hetgeen wat de wereld probeert te doen. Weg van God en dat produceert miserie. Amen. Dank u, Jezus. Ik weet niet hoe ik wel ben gekomen. Amen. Maar Gods regeltjes zijn goed, Gods regeltjes zijn heilig. Amen. En doorheen Jezus zijn offer. Want niemand van de mens heeft het in ere kunnen houden. Geen een van Israël heeft de wetten in ere kunnen houden. Ze hebben er nogthans 800 jaar voor gekregen. Niemand heeft het gekunnen. Maar dan kwam Jezus. Jezus heeft het wel gekund. En omdat Hij het kan, ben ik nu rein. Omdat Hij het heeft gedaan, ben ik nu ook heilig en rechtvaardig in geloof. En kan ik dezelfde weg bewandelen die Jezus heeft bewandeld. Dank u, Jezus. Halleluja. Johannes hoofdstuk 14. Halleluja. Broer Jo, kan je me komen helpen? Mijn preek gaat over wees niet bezorgd. Wees niet bezorgd. God draagt zorg voor ons. Amen. God draagt zorg voor ons door ons zijn vrede aan te bieden. De vrede die zegt, ik ben bij je. Blijf wandelen zoals je hebt gewandeld na mij. Amen. Blijf proclameren de identiteit die je hebt in Christus. Het kan soms niet altijd direct resultaat opleveren, maar blijf het doen. Amen. En je zal wel zien, geleidelijk aan gaat die vrede, al die onrust en al die andere zaken van stress vervangen. Amen. Jezus zegt, ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie. Zoals de wereld die niet geven kan, maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Amen. Jezus zegt, ik geef jullie vrede, ik laat die achter, maar ik doe het niet zoals de wereld het geeft. Ik doe het niet zoals de wereld het geeft. Hoe geeft de wereld ze dan? De wereld in die tijd, waarover Jezus spreekt, betekent het Romeinse Rijk. En ze gingen doorheen een lange periode van vrede in de eerste eeuw. Lange periode van vrede. Hoe krijgen ze die vrede? Door andere volken neer te slaan. Door te domineren. Door te controleren. Hoge controle, weinig stress. Dus ze moesten al die andere Germaanse volkeren die allemaal een bedreiging waren voor hun vrede, moesten ze allemaal de kiem insmoor, klein maken. Hevig. Ja, en er is vrede in heel het Romeinse Rijk. Maar het is natuurlijk wel ten prijs van veel bloed. Ja. Jezus zegt, ik ga jullie ook vrede geven. Niet door jullie een zwaard te geven. En door de Romeinen de kop af te hakken. Door in het vlees te reageren en zien dat je veel controle hebt, zodat je weinig stress hebt. Nee, amen. Zo geef ik je geen vrede. Mijn vrede komt doorheen mijn strijd tegen het kwaad en de zonde. Mijn vrede komt er doorheen mijn bloedverspilling aan het kruis. Niet door bloedverspilling van jullie handen, nee. Mijn bloedverspilling aan het kruis zorgt voor uw vrede. Amen. Mag ik u zeggen dat vrede meer is dan een gevoel? Want soms wachten we op het gevoel. Oké, ik wil nu vrede. Vrede is een persoon. Amen. De vredevorst, wie is dat? Amen. Ik vertrouw erop. Halleluja. Dat wanneer ik doorheen een vuur ga, zoals de 3 Hebrew boys in Daniel, dat er een vierde man in het vuur is. Ik vertrouw erop. Amen. Dat ik doorheen de vallei ga, dat Hij daar bij me is. En God wil dat we een relatie hebben. Daarom dat Paulus zegt, geef je zorgen aan hem. Nou, ik zit hier in de vallei en het is hier donker. En ik weet niet naar waar, maar dat is niet erg. Ik heb een zaak, ik kan dit en dat doen, ik kan dit en dat. En God zit er ondertussen mee te kijken en zeggen van, ja, ik kan u misschien de weg wijzen. Je hebt de verkeerde verwachting en je hebt te veel controle. Laat me uw verwachtingen en uw controlegevoel een beetje bijstellen. En dan gaat die stress heel wat minder komen. Kom, probeer een keer. Kom tot mij. Vraag het aan mij. Ik ga wel antwoorden. Amen. Maar sommigen zeggen, nee, ik moet hier uit die vallei geraken. Dat is hier onprettig, onprettig gevoel. En we zitten soms jaren ergens te vechten en we gaan nog ineens naar God in gebed. God zegt, ik ben uw vredevorst, ik wandel met je. Ik laat je niet achter. Amen. Dank u, Jezus. Hij draagt zorg voor mij. En ik moet erop vertrouwen dat hij weet wat hij doet. Hij is uiteindelijk in controle. Amen. Hij is in controle. Hij draagt zorg voor mij. Ik wil, halleluja, dat ik weet dat hij in controle is. God, geef me meer geloof. En we komen tot God in gebed. God, verander die situatie. Misschien moeten we vragen, God, geef me meer geloof dat ik weet, u bent in controle. Zodat die stress hier van mij minder kan zijn. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Ik vertrouw erop dat hij weet wat hij doet en wat het beste is voor mij vanuit een eeuwig perspectief. Geef me, Jezus, de kracht, Heer, en de genade om door te gaan, Heer, in uw genade, Heer. Wat ik moet lijden of ondergaan, Heer, laat het zo zijn. Maar één ding wil ik weten. U bent bij me. U bent bij me. Ik kijk al uit naar de dag van de opstanding. Ik kijk al uit dat wanneer ik helemaal genezen ben, dat heel mijn lichaam, Heer, getransformeerd gaat zijn in een verheerlijk lichaam. Ik kijk al uit naar die dag, Heer Jezus. Maar als die dag nog niet komt, Heer, wil ik dat u mij de vrede geeft, Heer, om verder te gaan, om te blijven stralen, om blijven uw wetten te onderhouden, uw principes te blijven stralen naar andere mensen toe. Want ik wil geen negatieve invloed zijn, Heer. Ik wil een positieve invloed zijn. Dank u, Jezus. En ik eindig met deze gedachte. Dan gaan we nog een lied zingen. Amen. Gisteren las ik een getuigenis van een christen. En zij ging doorheen een moeilijke periode. Een periode van verraad. Iemand had haar verraden. Iemand dat ze in hoog vertrouwen had genomen. Dat kan pijn doen, nietwaar? Heb je dat eens meegemaakt, dat iemand jou heeft verraden? Je ligt daar wakker van. Je begint aan jezelf te twijfelen. Wat heb ik mis gedaan? Wat heb ik nu gedaan? Ik was altijd goed en nu is het ineens tegen me. En je zelfvertrouwen wordt aangetast. Je vertrouwen in andere mensen wordt aangetast. Je vertrouwen in God wordt aangetast. Allee, God, dat was een man van God, dat was een vrouw van God en die doen zoiets tegen mij. Waarom? Snel komt de vraag, waarom? Die vraag die altijd komt, hè? Waarom? Waarom? Zie je niet wat ik hier allemaal zit te doen? Waarom? Waarom gebeurt er mij? En die vrouw had diezelfde vraag. Doorheen verhaal en bitterheid kreeg ze negatieve gevoelens, veroorzaakt allemaal zorgen en stress en angst. En antwoord van God op haar vraag, waarom? God antwoordde en zei, heb jij niet gevraagd aan mij om meer te worden zoals mij? De vrouw vroeg, waarom gebeurt dit? En God antwoordt haar en zegt, ja, maar heb jij niet gebeden? Oh, ik wil meer worden zoals u. Ja, wel, dit is nu eenmaal een situatie die ik toelaat om meer te worden zoals mij. Want als er iemand verraden werd, zoals nooit tevoren, dan is het de Heer. Amen. Als er iemand was die verraden, waarin dat ze hem hebben verloochend, dat ze hem alleen hebben gelaten, amen, van zijn beste leerlingen, die allemaal 3,5 jaar te samen hebben, en die waren eens allemaal weg in zijn eigen volk, en hij kwam zich aanbieden tot zijn eigen volk, en hij wordt hem compleet verraden. Je zou het verminderd aan dat kruis zeggen van, zeg, voort, ik stap hier af, en ze zijn het niet waard. God, kom er met uw leger, engelen, kom, we stoppen ermee, dat plan hier, nee, ik ga er niet mee door. Vergeet het. Dat bezorgt mij hier stress. Ik ga ervoor zorgen dat je hier geen... Nee, al goed dat Jezus niet zo heeft gereageerd, maar heeft ons wel een voorbeeld nagelaten. En we bidden, en dat is een gevaarlijk gebed hoor, als je dat bidt. Hè. Durf je dat te bidden? Laat me meer worden, laat me meer zijn als jou, als jij. Dat is gevaarlijk, hè? God gaat ineens allemaal situaties rond u toelaten, waarin dat je geduld op de proef gaat worden gesteld. Heel uw denken, heel uw verwachtingen, heel uw controle. Maar dank de Heer, want hij weet wat het beste is. Want als we dan zoveel jaren nadien terugkijken en zeggen van, ik wist niet wat ik toen meemaakte. Ik dacht dat het een strenge vader was, maar eigenlijk, dank u Jezus. Want ik kan nu, amen, verder gaan met deze wijsheid en anderen helpen. Die hetzelfde meemaken in Jezus' naam. Halleluja. Thank you Jesus. Halleluja. En daarom zingen we het volgende liedje.
I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I can from the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Ik hou van u, Jezus. Ik hou van uw genade. Uw genade blijft me dragen dag aan dag. In de palm van uw hand, de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga, zing ik steeds van de goedheid van God. Al heel mijn leven, al heel mijn leven bent u trouw, Heer. Heel mijn leven bent u zo.